Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u.
Deze situatie is ernst.
Nous sommes en guerre.
When Europe really needed to be there for each other, too many looked out for themselves.
Dit voorstel is niet goed. Daar kan ik niet op toegeven. Nee, dit voorstel is echt niet goed.
I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me, but he is attacking so harshly.
This is not an end, but a beginning.
Je vraagt je af, gebeurt het echt?
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met dit keer het soms schimmige spel van Brusselse besluitvorming. Ik ben Annette van Soest en terwijl Mathieu Segers nog met vakantie is, vandaag contact met Zuid-Schermer, door een enkeling ook wel het Maastricht van Noord-Holland genoemd. Daar woont onze stamgast Han-Dirk Hekking, algemeen verslaggever Europa voor het Financiële Dagblik. voor het Financiële Dagblad. Han-Dirk, hoi.
Hey, goedemorgen.
Blij dat we er weer zijn. We hebben veel te bespreken in dit café. Straks schakelen we met Dirk Marseille in Berlijn, want over een maand zijn de verkiezingen in Duitsland al. En de peilingen die zien er opeens heel anders uit dan voor de zomer. Gaat de SPD er opeens met de winst vandoor? En we hebben een mooie gast, Lize Witteman. Ze schreef een boek over lobbyen in Brussel en Nederlandse Kamerleden die buitenspel staan bij de totstandkoming van Europese wetgeving. Maar eerst, uiteraard, gaan we naar Afghanistan.
You're watching our continuing coverage of the breaking news coming to us out of Afghanistan. As it stands this hour, Taliban fighters surround the capital Kabul and negotiations are underway to secure a transfer of power.
Kabul is falling now. We've just left our office, our longtime home in Afghanistan, and we're heading to a safer location, what we hope will be a safer location. Already we've seen some gunmen who look like Taliban on the streets, and all of the government checkpoints, all the police, all the soldiers, they're gone.
Han-Dirk, hoe heb je daarnaar gekeken de afgelopen weken?
Ja, het waren natuurlijk heel heftige beelden van enorme hopeloosheid, uitzichtloosheid. Mensen die echt in paniek op dat vliegveld daar rondlopen, op vliegtuigen klimmen.
Afghans are thronging to Kabul's airport, desperate to get on planes and leave the country at any cost. They're scaling the airport's walls this morning, rushing in.
Ja, in algemene zin is het denk ik zo dat de Amerikanen door dat plotselinge vertrek iets hebben bespoedigd wat toch eigenlijk al zou gebeuren. Of ze hadden daar 100 jaar moeten gaan zitten in dat land om stabiliteit te krijgen. En het komt nu over alsof er helemaal niets gecoördineerd was met die Afghanen. Maar ja, die zijn natuurlijk wel gewoon massief gesteund door de Verenigde Staten met wapens en andere steun. Ja, iedereen kon dit zien gaan gebeuren op het moment dat de belangrijkste macht in dat land gewoon plotseling vertrekt. En wat je gewoon dan ziet gebeuren is dat sommige EU-lidstaten eigenlijk al een beetje zagen aankomen dat die ineenstorting aanstaande was. Bijvoorbeeld Frankrijk is heel vroeg begonnen met het evacueren van mensen die voor de Fransen en het Franse leger hadden gewerkt daar. De Engelsen hebben dat eigenlijk ook gedaan. Wij hebben dat bijvoorbeeld niet gedaan, dus kennelijk waren wij wel echt verrast door de gang van zaken en ja, het snelle schakelen van die Amerikanen.
Wat valt je op aan de verschillende reacties uit Europa?
Nou, je ziet eigenlijk hierin dat het weerschaffendasgevoel, het moment van 2015 van Merkel, dat bestaat niet meer in Duitsland. Want Merkel heeft het nu zelf over dat de Afghanen die het land willen ontvluchten, dat die in de eigen regio moeten worden opgevangen, dus de omliggende landen. Armin Laschet, haar beoogd opvolger, die neemt helemaal afstand van weerschaffendas. In Frankrijk zie je dat Macron heel erg scherp stelling neemt, waarschuwt voor irreguliere migratiestromen. Die zegt niet van er komen allemaal vluchtelingen aan, nee, het gaat over irreguliere migratiestromen. En hij zegt ook, ja, we beschermen het land tegen een golf migranten. En dan zie je ook aan dat de verkiezingen er volgend jaar aankomen in Frankrijk. Ja, in Nederland vond het kabinet tot bijna de dag dat Kabul viel nog dat Afghaanse asielzoekers teruggestuurd konden worden. Afghanistan was een veilig land, vonden ze in Den Haag. Nou, dat heeft natuurlijk plaatsgemaakt voordat we nu proberen zo snel mogelijk de mensen die voor ons hebben gewerkt om die terug te halen. En we zijn gewoon echt rijkelijk later mee.
Moeten we rekening houden, je noemde net 2015, moeten we rekening houden met een vluchtelingencrisis zoals die uit 2015?
Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. En je ziet ook dat Macron die verwijst daar naar. Hè. Dus die gaat gewoon in op het gevoel dat mensen daarover hebben in Europa. Of het gaat gebeuren, dat hangt er natuurlijk heel erg sterk vanaf of die regio daadwerkelijk die mensen die vlucht uit Afghanistan ook werkelijk door laten reizen. En hoeveel het er zullen zijn, hoeveel mensen zullen Afghanistan werkelijk willen gaan verlaten. Kijk, Iran heeft al sinds jaar en dag heel veel Afghaanse vluchtelingen in opgevangen. Dat geldt ook voor Pakistan. Turkije, daar zijn nu op dit moment al 200.000 Afghanen. Erdogan, de president van Turkije, die zegt ook dat Europa veel meer Afghanen zal moeten opvangen dan het nu doet. Maar de vraag is, blijft natuurlijk van hoeveel mensen gaan er nou echt daadwerkelijk die hele lange reis gewoon ondernemen richting Europa. Afghanistan is gewoon echt ver weg. En je moet ook echt geld hebben, zeg maar, om Turkije dan al te bereiken. Nou, in het najaar begint ook nog weer het stormseizoen op de Egeïsche Zee. Dus als mensen met een boot over willen, dan is dat eigenlijk zomaar vanaf oktober gewoon een slecht idee. Want dan is het gewoon redelijk onstuimig op die zee. Tegelijkertijd is het ook zo dat er natuurlijk heel veel landen in de EU, dat die zijn allemaal hekken aan het bouwen. Polen is nu weer een hek aan het bouwen met Wit-Rusland. Bijvoorbeeld de Grieken hebben dat met Turkije gedaan. Bulgaren hebben een hek gebouwd. Dus of die vluchtelingen heel snel zomaar Europa weten te bereiken, dat is echt totaal onzeker.
Welke rol speelt de Turkije-deal in dit alles?
We hebben die Turkije-deal natuurlijk destijds gesloten met Erdogan. En de deal was daarin dat wij gewoon miljarden gaven aan Turkije voor de opvang en hulp aan met name Syrische vluchtelingen. En het idee was dan dat ook mensen die zouden oversteken naar Griekenland, de Griekse eilanden met name enzovoort, dat als die geen recht hadden op asiel, maar dan zou Turkije ze ook terugnemen. Nou, effectief heeft die deal eigenlijk best goed gewerkt. Hè. Als je het evalueert, of als je het perspectief hebt dat je geen mensen wil opvangen, dan heeft die deal best redelijk effect gehad. Nou, die deal is eigenlijk verlopen. Daar moet een vervolg op komen. Daar wordt nu over gesproken al een tijd tussen de Europese Unie en tussen president Erdogan. Het gaat natuurlijk gewoon uiteindelijk over geld. Hè. Gaat Europa dan opnieuw een hele zak met geld klaarzetten, zodat de Turken, de 4 miljoen Syriërs met name, die nog steeds in Turkije zitten, om die verder gewoon te kunnen helpen. Nou, die gesprekken hebben nu nog steeds gewoon plaats. De Europese Commissie heeft ook vorig jaar nieuwe voorstellen gelanceerd om bijvoorbeeld ook de distributie van asielzoekers en migranten en vluchtelingen over de EU-lidstaten, omdat de impasse die daar eigenlijk al jaren over bestaat, om die gewoon een beetje vlot te trekken. Daar geldt ook weer voor dat lidstaten die meer mensen opnemen, dat die meer steun krijgen vanuit de Europese schatkist. En we zitten de hele tijd te praten over inderdaad meer geld voor landen in de regio die asielzoekers, migranten en vluchtelingen opvangen.
De Taliban huisvestte 20 jaar geleden Al-Qaeda, dat aanslagen in het westen voorbereiden. Er zijn berichten over IS in Afghanistan. Wat betekent de machtsovername daar voor onze veiligheid hier?
Nou, eigenlijk denk ik op korte termijn niet zo heel erg veel. Ik denk dat de Taliban nu vooral zullen bezig zijn met het vestigen van hun bewind in eigen land. Dus het stabiliseren van het land voor zover dat mogelijk is. Hè. Want ik denk dat Afghanistan en de Taliban, het is eigenlijk een soort mozaïek van samenwerkende strijdgroepjes, waarbij de Taliban inderdaad, die hebben wel een soort centrale aansturing, maar lokaal gezien worden ze vaak gesteund door allerlei krijgsheertjes. Dus ik denk dat hun focus daar in eerste instantie op zal liggen. Daar komt nog bij dat ze natuurlijk ook hebben geleerd van wat er in 2001 is gebeurd. Hè. Dus ze hebben inderdaad op een gegeven moment Al-Qaeda een soort onderdak geboden. Dat heeft ook een radicaliserend effect gehad op het Taliban-regime in Afghanistan zelf. Ja, dat heeft er ook gewoon toe geleid na 9/11, na 11 september 2001, dat de VS Afghanistan zwaar heeft gebombardeerd en de Taliban heeft verdreven. Daar hebben ze natuurlijk gewoon leergeld voor betaald. Dat hebben ze van geleerd. Dus ik denk dat als het gaat om een echte internationale veiligheidsdiscussie, dat ons probleem, ons Europese probleem met Afghanistan, dat relatief beperkt is. Dat is een heel ander verhaal als je het hebt over de regio. We spraken voor het FD vorige week de Belgische politicoloog Jonathan Holslag. En die voorspelt eigenlijk voor Afghanistan en de regio daaromheen dat Afghanistan eigenlijk een soort zinkgat wordt, waarin de stabiliteit van die omringende landen, dus Pakistan, Iran, die wordt daarin gewoon meegezogen. Dus met andere woorden, wat er gebeurt nu in dat land zal ook een destabiliserend effect voor die regio hebben.
Tot slot, hoe moet de EU nu diplomatiek omgaan met deze nieuwe machthebbers?
ja, we werken nu op operationeel niveau samen, hè, zoals dat heet. Dat is zeg maar bij de G7-bijeenkomst deze week. Zeiden onder andere Ursula von der Leyen en Charles Michel dat operationeel niveau samenwerken. Dat betekent eigenlijk dat we gewoon met ze praten, zodat ze onze mensen laten gaan die we graag willen verplaatsen vanuit Kabul naar Europa. Ja, voor de rest samenwerken, ja. De Taliban staan niet voor Europese waarden, maar voor een ander, totaal ander maatschappijmodel dan wij kennen. Ik denk wel dat je moet proberen om de kanalen open te houden. Het zal ook echt moeten blijken hoe de Taliban zich verder gaan ontwikkelen, of ze een iets andere benadering kiezen dan in de vorige eeuw. En hopelijk is dat ook zo voor de Afghanen zelf.
Hendrik, we gaan van Kabul naar Berlijn voor onze vaste rubriek in aanloop naar de Duitse verkiezingen.
Superwahljahr 2021.
Es gibt viele Menschen, die vor allem Angela Merkel gut finden, aber ich bin Armin Laschet.
Ich bin Annalena Baerbock.
Markus Söder.
Kann er auch wirklich Kanzler?
Glück auf.
Met nog maar een maand tot de Duitsers een opvolger voor Merkel kiezen, is het hoogste tijd om te schakelen met onze waalbeobachter Dirk Marseille, correspondent in Berlijn voor onder andere BNR en Duitslandnieuws.nl. Dirk, guten Tag.
Servus, Annette.
Ook in Duitsland beheerst Afghanistan uiteraard het nieuws, maar speelt het ook een rol in de verkiezingscampagne?
Ja, op dit moment een leidende rol. Natuurlijk onder verantwoordelijkheid van twee regeringspartijen die prominent zijn in de campagnes, namelijk CDU, CSU en de SPD. Wat dat betreft liggen niet alleen Merkel ligt onder vuur, maar ook twee verantwoordelijke ministers. Eentje van de SPD en eentje van de CDU. Dus daar zal nog een hele hoop ook over gezegd en over geschreven worden. En iets ook wat voor de regeringspartijen die verantwoordelijkheid dragen ook negatief zou kunnen uitpakken in de campagne. De Groenen hebben als enige Duitse politieke partij de evacuatie vroegtijdig op de agenda gezet, maar dat is toen genegeerd door de overige partijen. Dus wat dat betreft, behalve voor de Groenen, zijn daar negatieve gevolgen dan voor de andere partijen in deze campagne.
Laten we het over de peilingen hebben, Dirk, want die bewegen heel on-Duits alle kanten op. Nu is de SPD ineens even groot als de CDU-CSU. Wat is er aan de hand?
Nou ja, ook in Duitsland kunnen peilingen alle kanten op bewegen, hoor. Alleen in de Nederlandse media krijg je dat lang niet altijd mee, omdat er structureel te weinig aandacht is voor Duitsland. En als je uiteindelijk naar de uitkomsten kijkt van verkiezingen, dan lijkt het misschien ook wel zo alsof er nooit iets verandert. Maar in de tussentijd kan er echt een hele hoop gebeuren. Alleen wat natuurlijk nu heel bijzonder is, hè, is dat in een van de peilingen, namelijk de Forza-peiling, die in opdracht van NTV en RTL wordt uitgevoerd, dat sinds dinsdag de SPD nu groter is dan de CDU met 1% verschil en dat de CDU-CSU op de laagste stand sinds jaren staat. Nou, wat daar een hele grote rol in heeft gespeeld voor Armin Laschet is zijn lachbui in het rampgebied ten tijde van de overstromingen. De Bundespresident Steinmeier die gaf daar een toespraak en Laschet die kreeg het voor elkaar, terwijl daar tientallen journalisten waren verzameld om daar achter Steinmeier, dus in het zicht van de camera, grappen te gaan maken met andere hulpverleners. Natuurlijk een blunder van Jewelste. En kiezers vroegen zich toen ook af, ja, is deze man nou wel geschikt als crisismanager? Kan die wel invoelen in welke situatie daar met tientallen overstromingsdoden en duizenden mensen die dakloos raakten? Nou ja, kijk je naar Annalena Baerbock bij de Groenen, dan is haar reputatie of het gebrek aan ervaring ook toch iets wat haar op lijkt te breken. Je ziet nu al in de kranten, als er debatten worden aangekondigd, dat niet alleen zij meer in die debatten deelneemt, maar dat er ook een foto van haar medelijsttrekker Robert Habeck bijstaat, of alleen Robert Habeck. Dus ook een veeg teken, een teken aan de wand. Nou ja, goed, en Olaf Scholz is nu de rising star. Hè? Hij lijkt de man die als plaatsvervangende boendeskansler, minister van Financiën, oud-burgemeester van Hamburg, de minste fouten heeft gemaakt. En dat zorgt er dus voor dat deze ongekende situatie nu opeens in de peiling er is. Maar we hebben natuurlijk nog een maand te gaan, dus er kan nog een hele hoop gebeuren.
Ja, dat is een enorme comeback eigenlijk die de SPD daar maakt, Dirk. Want ik weet eigenlijk niet beter dan dat de SPD altijd maar verliest. En dus in de hoek zit waar de klappen vallen. Maar is dit nou de echte omkeer?
Nee, daarvoor duurt nog te lang totdat de verkiezingen er zijn. Elke dag hebben alle kandidaten 1 of 2 media-optredens... waar dan ook weer beeldbepalende momenten naar voren kunnen komen. En wat Olaf Scholz tot nu toe ook zo heeft ondersteund in de opmars... is natuurlijk het feit dat het eerst heel erg de strijd Groenen-CDU-CSU leek. Wie gaat de grootste worden? Of wordt het een zwart-groen kabinet? En hij eigenlijk daar zich niet in hoefde. Ermee hoeft te bemoeien. Dus dat wordt ook gezegd nu. Wat wil hij nu eigenlijk? Waar staat hij voor? We weten dat de persoon Olaf Scholz heel populair is. Veel populairder dan Armin Laschet om de nieuwe bundeskansler te worden. Maar ja, hij heeft natuurlijk ook een partijprogramma. Hij heeft een inhoudelijk programma. Ook een partij, sociaaldemocraten, die intern enorm verdeeld zijn. Eigenlijk hebben gezien dat hun sociaaldemocratische programma bijna 1 op 1 is overgenomen, ook door de Groenen. Dus als de focus daar meer op gaat komen, dan is de verwachting dat hij ook zijn blazoen ook niet meer ongeschonden kan houden in de politieke strijd. Maar ja, dat hij ook echt het gevecht aan zou moeten gaan. En ja, dan weten we allemaal dat op het moment dat je ook meer onder druk komt te staan en het vergrootglas ook op jouw partijinhoudelijke punten komen, dat er dan bijvoorbeeld ook gekeken gaat worden naar zijn verantwoordelijkheid als minister van Financiën voor het Wirecard-schandaal, waarin door een DAX-ondernemer in Duitsland enorm gefraudeerd kon worden en waar zijn toezichtsraden slecht mee om zijn gegaan. Gaat er ook gekeken worden hoe kon hij nu als burgemeester van Hamburg in 2017 toelaten dat enkele straten van Hamburg door linksradicalen echt compleet in de vernieling werden geholpen en hij daarvan een paar dagen van tevoren zei nee, die protesten tijdens die G20, dat zal allemaal wel meevallen. Dan zal ook het vergrootglas uiteindelijk komen op bijvoorbeeld iets als belastingvoordelen voor investeerders. 2 jaar lang ging het daarover, werd er onderhandeld of er meer start-ups geïnvesteerd kon worden. Iedereen probeerde daar tot met elkaar tot een oplossing te komen. En na 2 jaar zei hij opeens, nee hoor, die belastingvoordelen, dat kunnen we niet maken. Ja, dat soort onderwerpen gaan nu naar voren komen. En ja, is het nog veel te vroeg om van een ommekeer te spreken.
Dirk, het klinkt als een heel defensieve campagne die er vooral om draait om geen fouten te maken. Klopt dat?
Vanuit het perspectief van Scholz is dat absoluut zo. Het is ook een strategie van hem geweest om de anderen nu eerst te laten komen met hun punten, met hun programma's, met hun offensieve campagne-initiatieven. En ik denk ook dat de andere partijen nu ze zien hoe Scholz en de SPD daar garen bij spinnen, ook zullen denken van, oh, dus misschien wat meer terughoudendheid gaat ons uiteindelijk ook wel helpen in die campagne. En vanuit Scholz is het een defensieve campagne geweest, maar misschien gaan we dat vanuit de andere partijen ook nog wel zien. Dat ze toch denken van, ja, heeft dat nou wel zoveel zin om elkaar in de haren te vliegen? Want inhoudelijk gezien voor de SPD, denk even aan mogelijke coalities ook waarin zij terecht zouden kunnen komen. Zonder CDU-CSU zal het een coalitie worden. Een ampelcoalitie, dus met Groenen en met de FDP. Dat is voor veel Duitse kiezers die toch altijd weer conservatiever en behoudender zijn dan wij vaak in Nederland denken, zou dat echt een schrikbeeld zijn. Hè? En zou dat echt een slecht mogelijke oplossing zijn. Terwijl CDU en CSU en de Groenen veel meer opties zouden hebben. Die kunnen zowel met de Christendemocraten als met de Groenen en kunnen dan eventueel de Liberalen erbij zoeken. Dus de SPD is wat dat betreft in zo'n defensieve campagne uiteindelijk, waarschijnlijk als het gaat om wat doen kiezers in het stemhokje, wel de onderliggende partij. Dus andere partijen zullen defensiever gaan worden en de SPD, denk ik, zal meer juist offensief moeten gaan handelen. Ja, en hoe dat de komende weken in die tombola gaat, dat weet ik niet. Maar één ding weet ik wel, ik verheug me er enorm op. Het gaat nu echt beginnen, het zijn de laatste weken. Een van de belangrijkste verkiezingen in Europa voor de komende jaren en ook voor Nederland. Dus ja, ik heb er zin in.
Dirk Marseille, dankjewel. Van Dirk, spannend nu opeens de SPD weer in de lift zit. Op wie zet jij je geld?
Ja, ik gok eigenlijk nooit, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik zou eigenlijk toch denken dat CDU-CSU gewoon gaat winnen. Want misschien is het wel zo dat Scholz, net zoals Baerbock van de Groenen, gewoon te vroeg heeft gepiekt. En dat de ellende zeg maar, die Laschet en CDU nu op hun dak krijgen, dat gewoon eigenlijk maar, ja, dat zal gewoon uitlopen in een verlies. Maar misschien is het verlies gewoon niet groot genoeg om, om op nummer 2 of nummer 3 te eindigen.
We gaan het zien. Tijd voor onze speciale gast, Han-Dirk.
Ja, een hele goeie weer. Fijn dat ze kan aanschuiven. Lise Witteman, journalist voor onder andere Follow the Money en De Groene in Brussel. Ze werkte eerder als parlementair verslaggever in Den Haag. En is nu schrijver van het nieuwe boek Sluiproute Brussel. Dat belooft veel.
Welkom in ons café, Lise.
Ja, leuk om hier te zijn.
Sluiproute Brussel, dat klinkt bijna als een detective. Ik zie allemaal mensen voor me die door Brussel sluipen om geheime dealtjes met elkaar te sluiten. Is dat ook wat je tegenkwam toen je in Brussel ging werken als journalist?
Het was... Ik ging naar Brussel en ik ging daarheen niet wetend wat ik zou tegenkomen. Eigenlijk ook heel weinig kennis van hoe het precies werkt, hoe de hazen lopen. Maar dat was ook wel dan meteen... Ik had ook een soort carte blanche. Dus ik had niet echt een opdracht. Ik bedoel, Follow the Money en Groene Amsterdammer zeiden, nou ja, als jij stukken gaat schrijven, dan zijn wij daar waarschijnlijk wel geïnteresseerd in. Dus aan ons heb je een goeie. Maar goed, ik moest uiteindelijk natuurlijk helemaal zelf met die verhalen komen. En ik ging daar dus min of meer met een open mind heen. En met wel een opdracht aan mezelf dat ik niet de actualiteit ging volgen of het dagelijkse nieuws. Omdat dat wordt goed gedaan door de correspondenten daar. Maar ik was me er wel al bewust van dat er nog een heleboel andere verhalen waarschijnlijk liggen. Die, omdat er niet zo heel veel correspondenten zijn in Brussel, per krant zeker niet, verhalen blijven liggen. En ik dacht, nou, laat ik maar gewoon eens gaan kijken wat dan die andere verhalen zijn. En gewoon min of meer in topics duiken waar ik niks van af weet en zien wat er gebeurt. Dat was een vrij brede opdracht en ik ben er ook een paar keer bijna in verzopen. Maar dat gaf wel de vrijheid om op een manier naar Brussel te kijken die, zonder dat je al denkt, oh, dit is dus het narratief, dus dat moet ik volgen. Dat je denkt, maar bijvoorbeeld een van de eerste verhalen die ik schreef is, ik hoorde van iemand dat diplomaten en Europarlementariërs en zo, dat die fikse korting kunnen krijgen bij autodealers. En dat vond ik wel opmerkelijk. Ik had het nog nooit van gehoord. Dus dan is dat een verhaal. Of ik ging naar een borrel op de permanente vertegenwoordiging. Dat is een soort ambassade van Nederland in Brussel. En dan zag ik daar allerlei sponsors, een soort groot sponsorbord staan. Ik dacht, oh, dat heb ik nog niet gezien. Gaan we ook over schrijven. Of ik hoorde over een, of ik las een term, Eurofee. En toen bleek dat dan een grote financiële conferentie te zijn, waar alle bobo's uit de financiële sector plus allerlei hele belangrijke beleidsmakers komen, maar waar journalisten niet zijn toegestaan. Nou, dan ging ik daarover schrijven. Dus doordat ik eigenlijk van niks wist, was alles ook meteen een verhaal. En kon ik een beetje met die blik van buiten ook proberen Brussel tastbaar te maken. En voor mezelf en ook misschien een beetje voor de lezers. Dus zo ben ik aan deze kwestie begonnen.
Ja, en je beschrijft dus dat proces voorafgaand aan de voorstellen van de commissie. Een proces dat eigenlijk voor ons buitenstaanders onzichtbaar is. En een heel belangrijk proces. Han-Dirk, jij hebt het boek ook gelezen. Jij hebt ook een tijd rondgelopen als correspondent in Brussel. Is het herkenbaar wat Lise beschrijft?
Ja, zeker hoor. En ik werd er ook enorm nostalgisch van. Al die achterkamertjes, het smaakt altijd naar meer, zou ik bijna willen zeggen.
Lise, jij beschrijft dus dat proces voorafgaand aan besluitvorming. Ik vond treffend vooral dat hoofdstuk over de bankenlobby waar je al even aan refereerde, de Eurofee. Even de context schetsen. Het gaat om riskante beleggingsproducten, securitisaties die aan de basis van de kredietcrisis stonden. Daar wordt strengere regelgeving voor voorbereid. En jij duikt dan in die bankenlobby die regelgeving dan weer wat wil afzwakken. Wat kwam je tegen toen je in dat verhaal dook?
Ja, eigenlijk begon het bij Eurofee. Dus ik was die term tegengekomen en ik was uit gaan zoeken wat dat dan is. En dat bleek een conferentie te zijn die twee keer per jaar, als alle ministers van Financiën met elkaar vergaderen over wat de nieuwe economische en financiële koers moet zijn van de euro eigenlijk. Dat is dan elke half jaar in een andere hoofdstad, de hoofdstad die op dat moment het Europees voorzitterschap heeft. Dat er dan ook op dat moment, altijd in diezelfde stad, in een meestal een heel groot duur hotel, een enorme conferentie plaatsvindt, waarin werkelijk echt de grootste investeerders, de grootste banken, de grootste pensioenfondsen van de wereld, die sturen daar hun belangrijke bazen of lobbyisten naartoe. En daar komen dan ook inderdaad die ministers van Financiën, die worden daar uitgenodigd. De eurocommissaris, die gaan bijvoorbeeld over begroting of economie, die worden daar uitgenodigd. En dan is dat 3 dagen aan eindeloze paneldiscussies, maar natuurlijk ook diners. En ook dan hebben ze vaak ook van die netwerkkamertjes, gewoon een aantal kamers waar je dan in kan netwerken, die je dan af kan huren. En het interessantste vond ik, nou, 2 dingen. Journalisten zijn daar niet welkom, dus het is... Het gaat buiten het transparantieregister om. Het gaat buiten elk journalistiek toezicht om. Maar bovendien, die mensen die daarop afkomen, die lobbyisten, die natuurlijk graag op het moment dat in diezelfde stad belangrijke besluiten worden genomen, nog eventjes hun lobbywerk verrichten, die moeten echt enorme bedragen betalen om daar op dat evenement aanwezig te zijn. Het gaat vanaf 500.000. En dan als je dan meer betaalt, bijvoorbeeld 1 ton... dan krijg je ook bij het diner nog... kan je zorgen dat je aan tafel zit met precies die ministers... die je nog graag eventjes wil belobbyen. En bovendien, die paneldiscussies... dat zijn vaak hele saaie paneldiscussies... over waarvan iedereen al weet wat iedereen standpunt is. Maar dat zijn ook wel momenten waarin... het narratief dat de financiële sector graag over wil brengen aan de beleidsmakers... weet je wel, nog 3 dagen lang echt op hun wordt ingeprent. Hè? Het is iemand beschreef het als het een soort van heidagen waarin iedereen's neuzen dezelfde kant op komt te staan. En vanuit, en dus een van de, ik dacht van oké, wat zijn dat dan voor onderwerpen? En een van de onderwerpen die daar werden besproken waren dus die securitisaties. En daar waren dan ook een aantal Nederlandse beleidsmakers. Ik zag een hoge ambtenaar van Financiën die daar dan druk mee was geweest, want het via een soort achterdeurtje van die website had te kunnen... De tijdschriften die op die congressen worden verzameld en verspreid, had ik die in kunnen zien. Dan zag ik dat ook een hoge ambtenaar van Financiën daarbij aanwezig was geweest. En daarover securitisaties had gesproken. Dus toen ben ik verder in dat onderwerp gaan duiken. En toen zag ik dat securitisaties zijn dus die beleggingsproducten die we allemaal kennen. Onder een andere naam, hè, rommelhypotheken, weet je wel, uit de Amerikaanse kredietcrisis toen die begon in 2008. En toen vanaf 2010... De financiële toezichthouders in Basel probeerden internationaal scherpe regels af te spreken en de Europese Unie daar ook een soort implementatie aan moest geven. Toen is er een enorme lobby op gang gekomen om te zorgen dat die regels niet al te streng zouden worden, want dan zou dit product eigenlijk minder rendabel natuurlijk zijn voor de banken als verdienmodel. En Nederland heeft daar toen flink aan meegedaan, want wij hebben een enorme huizenmarkt en een enorme bankensector. Dus dit was logischerwijs ook een belangrijk verdienmodel voor de Nederlandse bankensector. En die heeft onder Rutte 1 hiervoor enorm al gelobbyd, zonder dat dat aan de Kamer werd verteld. En vervolgens is die lobbytrein, ook trouwens de Britse staat aan boord er, doorgetrokken naar de Europese Commissie. En middels het soort conferenties als Eurofi is dan keer op keer het narratief verspreid. Die securitisaties zijn als verdienmodel nodig voor de bankensector, zodat die genoeg leningen kunnen blijven verstrekken aan met midden- en kleinbedrijven, bedrijfsleven en dus de economie die toen natuurlijk in de slop zat weer op gang kan worden gebracht. Nou, en dat is dus, het is gewoon fascinerend om te zien hoe dat verhaal loopt. En los van, nogmaals, misschien hadden ze helemaal gelijk, of misschien hadden ze een heel goed punt. Maar dat het zo onzichtbaar moet gebeuren en dat de Kamer niet betrokken was en dat er geen normale politieke discussie is over zo'n toch wel een interessant onderwerp. Dat is wat ik met dit boek keer op keer wil aankaarten, dat er dus dingen gebeuren waar eigenlijk het normaal zou zijn om een gezonde politieke discussie over te houden, maar dat wordt ons ontzegd en daarmee wordt het democratisch proces gefrustreerd.
En dat als je maar genoeg geld betaalt, je ook onderwerpen op de agenda kan zetten.
Ja, dit Eurofi was wel heel letterlijk het kopen van invloed. Maar los daarvan, weet je, als je genoeg lobbyist hebt, in Brussel gaat alles over uitwisseling van informatie. Wie de meeste informatie op het juiste moment heeft, die is dus in staat om op de goede momenten beleidsmakers te beïnvloeden. Dus hoe meer lobbyisten je hebt, hoe meer ogen en oren je hebt, hoe slimmer zij ook zijn in begrijpen hoe die beleidsmakingsprocessen werken en hoe beter zij precies op het juiste moment kunnen insteken van, weet je, nu gaat alles over, we moeten de economie weer op gang brengen. Ik koppel mijn verhaal aan dat verhaal en op die manier fiets ik dan mijn lobby daarin. Dus ja, dan gaat het alsnog, weet je wel, op papier wordt er natuurlijk niemand opgekocht. Maar het gaat nog wel om, hoe meer geld je hebt, hoe beter je dit spel kan spelen.
Ja. Han-Dirk, jij wilde het hoofdstuk over Uber eruit lichten. Waarom?
Nou, dat hoofdstuk vind ik heel interessant, omdat het toont hoe het bedrijf Uber eigenlijk qua lobby opereert, zowel in Brussel als in Den Haag. Wat daar leuk aan is of interessant aan is, is ook bijvoorbeeld dat het Nederlandse kabinet op dat moment dat die lobby speelt, eigenlijk heel verdeeld is tussen de VVD en de PvdA. En ja, die kwestie ligt eigenlijk in feite in de maatschappij nog steeds op tafel. Hè. Zijn die chauffeurs nou eigenlijk niet verkapte werknemers of zijn het zelfstandigen die dan tussen haakjes worden uitgebuit? En dat is in feite ook een ideologische strijd die nog steeds speelt. Je ziet ook bijvoorbeeld de discussie over pakjesbezorgers van PostNL. Nou, in dit hoofdstuk komt ook nog dan de rol van Nelly Kroes die komt voor het voetlicht. En daar zie je aan dat Nelly Kroes eigenlijk, als ze nog eurocommissaris is, in principe is het haar zaak niet, maar dan ijvert ze wel al voor Uber. Dan ageert ze tegen zeg maar, regels die de stad Brussel wil stellen tegen activiteiten van Uber. En vervolgens wordt ze na haar afscheid als eurocommissaris betaald adviseur van Uber. En ja, wat ik zelf nog wel interessant vind in die discussie over eigenlijk de erfenis van Kroes of de afwikkeling van Kroes haar eurocommissariaat, dat is dat ze dan ook nog later eigenlijk in feite de inkomsten die ze uit betaalde adviseurschappen, commissariaten heeft gekregen, dat ze die eigenlijk ook in eerste instantie helemaal niet heeft opgegeven. Dat staat niet in het boek, maar dat is later gebleken. En ja, die gedragscode heeft ze dus in feite toen ook geschonden, die er toen gold. En die gedragscode is daarna zelfs ook nog aangescherpt door de Europese Commissie. Dat zijn allemaal van die dingen die je dan door het hoofd schieten als je zo'n hoofdstuk leest. Maar het gaat eigenlijk om die maatschappelijke discussie, die speelt nog steeds. En daarom is dit hoofdstuk ook zo interessant.
En Lize, in hoeverre zijn Kamerleden buitenspel gezet in dit dossier?
Kijk, wat interessant is wat je in het hele boek ziet, hoe wij het Europese beleidsmakingsproces zien, is dat op papier moet het zo zijn dat de Europese Commissie komt met een soort voorstellen, met een soort van ideeën van dit zou wat ons betreft nieuwe wetgeving, nieuw beleid worden. En dan krijgen de Europese lidstaten en dus ook hun nationale parlementen een soort kans om daarop te reageren, om dat bij te sturen en uiteindelijk natuurlijk ook het Europese parlement. Maar wat heel erg is gebleken de afgelopen jaren dat ik in Brussel was en wat ik ook in dat boek laat zien is dat er daaraan voorafgaand is een heel belangrijk proces, voorafgaand aan dat de Europese Commissie met de voorstellen komt. Want dan zijn het al vaak de lidstaten die een soort voorzet geven. Dat Nederland met misschien andere lidstaten bondjes vormen, meerderheden zoeken om de Europese Commissie een soort opdracht mee te geven, een soort koers. En zeggen, nou ja, we willen eigenlijk dat jij dit en dit soort beleid gaat maken. Bijvoorbeeld met Uber was het verhaal dat ze een soort opdracht meegaf van, het was onder het Europees voorzitterschap van Nederland in het eerste halfjaar van 2016, dat Henk Kamp op dat moment van minister van Economische Zaken met andere lidstaten, dat hij een voorzet gaf om aan te geven, ja, wij vinden dat er voor dit soort bedrijven eigenlijk uniforme Europese regelgeving moet komen. Wat in feite betekende dat lidstaten niet meer zelf op eigen houtje Uber buitenspel konden gaan zetten, maar dat er een soort decreet vanuit Brussel zou komen van nee, dit soort bedrijven moet je tolereren op de Europese markt. Nou, Henk Kamp is daar toen vanuit de politiek in Brussel iemand geweest die het voortouw trok en die dat inderdaad met andere lidstaten daarover heeft gepraat. En toen hebben ze dan inderdaad zoiets geformuleerd, zo'n soort opdracht in de Europese Commissie geformuleerd. En dit is precies het stukje vrij cruciale beleidsvorming die dus buiten beeld blijft en waar dan ook de Kamer geen weet van heeft. En dan later krijg je uiteindelijk dan inderdaad zo'n voorstel uit Brussel en dan kunnen ook parlementen zich al dan niet tegenaan bemoeien en dan is het allemaal openbaar. Maar dan is er al een hele trein in werking gezet en heb je dus eigenlijk al een soort meerderheid van lidstaten is er al. Dus al een heleboel is dan in beton gegoten. En dan is het toch meer tekenen bij het kruisje wat je daarna nog kan doen. En uiteraard Brussel de schuld geven. Want je denkt, oh, daar komt dat vandaan. Maar er zit dus eigenlijk een onzichtbaar proces daarvoor, waar juist de lidstaten een enorme rol hebben. En ik denk dat ook Rutte, en dat probeer ik ook te beschrijven door het boek heen, dat onze premier Rutte door de jaren heen dat steeds meer en steeds beter heeft ingezien, steeds beter dat spel in de vingers heeft gekregen. En niet voor niks vindt hij de Raad in feite het belangrijkste instituut. Hij ziet dat daar de macht ligt en dat hij daar eigenlijk de hele Europese Unie kan sturen als hij het goed speelt.
De Raad waar helemaal niets van naar buiten komt, hè, van wat daar binnenkamers gebeurt, de black box.
De black box, inderdaad, want het gaat over de posities van landen en die hoeven niet. En als er dus zolang landen dat niet naar buiten te communiceren wat hun positie is, dan is er geen enkele manier om te controleren of inderdaad onze minister zegt, ja, ik sta er sowieso in, of dat het in werkelijkheid een beetje anders ligt en hij allerlei onderhandelingsposities al lang heeft laten varen.
Ja, en denk jij of weet jij of Lodewijk Asscher, destijds minister van Sociale Zaken, PvdA-minister, op de hoogte was van wat Kamp en Kroes allemaal deden daar in Brussel?
Ja, dat is dus een goede vraag.
Want hij wilde juist die deeleconomie reguleren.
Ja, en hij wilde schijnzelfstandigheid bestrijden en de positie van die taxichauffeurs verstevigen. Ik heb hem geprobeerd te bereiken. Ik heb ook een WOP-verzoek gedaan richting Sociale Zaken. Daar kon ik niet heel veel vinden. Hij wil niet meer praten, of nu niet praten over zijn tijd als minister, daar niet op terugblikken. Dus ik heb daar geen antwoord op. Ik vermoed ergens dat hij het niet wist. Wat ik zie, en ook in andere verhalen, is dat ministers echt hun eigen agenda daar kunnen uitvoeren. En zij zien dat dan gewoon als een soort van verlengstuk van hun beleid. En zij zien dat dan van, ik zeg toch dat ik voor deeltijd of deeleconomie ben. Dus dan is dit een soort logisch uitvloeisel. En zo kan je het onder zulke enorme parapluie hangen dat je kan zeggen, ik hoef niet over ieder detail te gaan praten. Maar in mijn ogen zijn dit geen details, maar vrij cruciale zaken die hier op Europees niveau besloten worden.
Han Dirk, met de kennis van deze processen, hoe kunnen we de transparantie vergroten? Laten we beginnen bij onze volksvertegenwoordigers.
Ja, kijk, Lise schetst in haar boek dat Europarlementariërs zeggen dat ze hun Haagse collega's wel bijpraten. In het kader van de transparantie en betere democratische controle enzovoort. Als je dan vaste kamercommissies die over Europese zaken vergaderen hoort spreken, dan valt dat op zijn zachtst gezegd niet altijd op, vind ik zelf. Dus ik denk dat die uitwisseling van informatie echt wel uitbundiger zou kunnen. Wat ook zou helpen is volgens mij dat Kamerleden ook hun collega's in Brussel wat serieuzer gaan nemen. Althans in ieder geval in de publieke ruimte hoor je sommige Kamerleden echt met heel veel dédain over Europarlementariërs spreken. Omtzigt heeft daar bijvoorbeeld in het verleden wel eens een handje van gehad. En dat duidt erop dat die mensen eigenlijk anders in de wedstrijd zitten en dat ze dus niet goed samenwerken. Rutte doet het zelf ook trouwens. Hij noemt het Europees Parlement, heeft hij een feestcommissie op zoek naar een feestje genoemd. Terwijl hij dat parlement tegelijkertijd ook wel weer inschakelde toen hij een punt wilde maken over de handhaving van de rechtsstaat in Oost-Europa. Dus ik denk dat minder dédain, dus dat zou dus helpen. Dat zou misschien ook tot meer transparantie in Den Haag kunnen leiden. Wat er inderdaad de regering zelf aan het doen is. Hè. Dus met andere woorden, als je de hele tijd aan maar loopt te zeuren of te hakken op wat er in Brussel gebeurt of zo, dan strooi je eigenlijk de buitenwereld een beetje zand in de ogen. Het leidt niet tot vragen over wat je daar zelf werkelijk aan het doen is. En mijn vraag aan Lise zou eigenlijk wel zijn ook of Den Haag niet wat meer Brusselse transparantie nodig heeft. Dat klinkt misschien wat prikkelend en zo, maar als ik naar Brussel kijk en hoe daar de wetgeving tot stand komt, dan is er natuurlijk een hele hoop dat in de wandelgangen plaats heeft, achter gesloten deuren wordt vergaderd. Tegelijkertijd heb je gewoon een lobbyregister in Brussel. Je krijgt gewoon een agenda van eurocommissarissen met wie ze spreken, ook als dat mensen van het bedrijfsleven zijn. Ja, in Den Haag zie ik dat helemaal niet.
Nee, dat is een goed punt. Alles in mijn boek is er ook eigenlijk op gericht om aan te wijzen dat vaak niet Brussel de grote boosdoener is, maar dat het probleem vaak bij de lidstaten zit. En inderdaad die black box, de council, dat zijn dus eigenlijk allerlei lidstaten bij elkaar. En als we bijvoorbeeld beter zouden weten, ik probeer wel eens de informatie op te vragen over onze Nederlandse diplomaten in Brussel, met wie, welke lobby's hebben zij dan contact? Of ik heb natuurlijk allerlei WOP-verzoeken ingediend over de contacten met lobbyisten tussen het ministerie van Economische Zaken bijvoorbeeld en Shell. Dat soort informatie is nu heel moeilijk te vergaren, kost heel veel tijd. En als dat veel sneller, veel inzichtelijker in kaart zou worden gebracht, hadden we veel sneller en eerder grip op wat is eigenlijk de werkelijke agenda. En inderdaad, de Europese Commissie is qua transparantie een stuk verder gevorderd dan de Nederlandse overheid, waardoor dat de Raad een black box is omdat dus inderdaad die lidstaten zelf nog zulke beroerde transparantieregels erop nahouden. En Nederland pleit wel heel hard, zeggen ze, in de Raad voor meer transparantie, maar die hebben gewoon zelf ook nog een wereld te winnen als het daarover gaat.
Elisa, als je dan dat gebrekkige zicht wil verbeteren, wil ophelderen, wat is dan de rol van de journalistiek daarin?
Kijk, je kan natuurlijk zeggen, stuur meer mensen naar Brussel. Maar ik begrijp dat misschien nog een beetje onrealistisch is. Zijn een paar dingen. In Den Haag, ik denk dat als het lukt bijvoorbeeld, dat als in ieder geval de Kamerleden zich meer bewust worden van hoe belangrijk het is dat zij ook hun ministers scherp houden op hun Europese agenda. En bijvoorbeeld genoeg informatie verzamelen, zodat zij in een Kamerdebat kunnen zeggen van, ja minister, u zegt nu wel dat u dit en dit gaat doen, maar inmiddels heb ik van andere landen wel gehoord dat dat eigenlijk helemaal niet is wat u ook in Brussel bepleit. En als ze daar dan scherp op kunnen doorvragen, denk ik dat de journalisten in Den Haag ook denken van, hey, is dit een minister die dus oneerlijk is en draait over zijn positie? En dan kan het dus ook daar de pers halen en kan het dus ook druk uitoefenen op bewindspersonen om opener te zijn over hun werkelijke motieven. Dus dat is wat er misschien in Den Haag nog zou kunnen veranderen. Ik denk ook dat er, zeker op de grotere redacties, je hebt altijd één of twee Europese correspondenten, je hebt een Brussel correspondent, je hebt natuurlijk een ploegje in Den Haag zitten. En je hebt een boel mensen in het veld, bijvoorbeeld op het vlak van economie, arbeidsmarkt, energievoorziening. Zijn er allerlei specialisten, vrij grote redacties. En wat ik veel heb gezien, want ik heb vaak zeg maar de hele tijdslijn teruggelopen en veel van de krantenknipsels gezien die door die tijd heen zijn geschreven, is dat daar weinig communicatie tussen is. Hè? Dat er eigenlijk al vrij vroeg in het veld ontwikkelingen werden gesignaleerd. Dat er al bijvoorbeeld bepaalde lobby's aan de gang waren, of dat er nieuwe energievoorzieningen werden bepleit. Maar dat dan niet de link werd gelegd met de lobby die op dat moment ook in Brussel gaande was. Of het beleid dat Den Haag probeerde uit te rollen. Dan lopen we toch, doen we allemaal eigenlijk ons eigen dingetje. En lopen we onze eigen nieuwsagenda af. Terwijl die lobby zelf vaak heel slim vanuit een soort van koepelblik, overkoepelende blik, dat hele beleid aan het uitrollen zijn. Dus misschien moeten we wat meer zoals lobbyisten werken. En wat meer samenwerken, wat meer zien, maar wat meer door de integraal zien in redacties van, oh, jij constateert dat, ik constateer dat. Misschien moeten we eens even kijken hoe die verschillende zaken met elkaar verband hebben. Zodat we ook dat inzicht krijgen dat die lobbyisten hebben.
Hans-Dirk, je moet meer als een lobbyist gaan werken.
Nou, dat is heel mooi. Dan kan ik misschien ook een keer aanschuiven bij zo'n Eurofi-congres. Maar ja, kijk, ik denk dat ik kan natuurlijk alleen maar oordelen wat er bij het FD gebeurt. Maar meer samenwerking tussen deelredacties is denk ik inderdaad heel belangrijk. Bij het FD doen we dat, hè, met bijvoorbeeld fiscaliteit, energiebeleid. Daar zitten we eigenlijk vrij goed op, denk ik. Ook juist omdat onze mensen in Amsterdam, Den Haag en Brussel daar heel in nauw samenwerken. Dat leidt ook tot nieuws. Maar ja, in het algemeen geldt gewoon als je inderdaad de parlementariërs, als die beter informatie moeten kunnen uitwisselen, dan geldt het voor redacties ook. Ik vond een goed voorbeeld de eurocrisis. Daar hebben we toen bij het FD eigenlijk heel snel geleerd hoe belangrijk het is dat als bankenredacteuren heel nauw gewoon contact onderhouden met de Haagse en de Brusselse collega's. Daar hebben we echt wel een stap voorwaarts gezet. Maar ja, dat was wel natuurlijk 10 jaar geleden of zo. En ja, je zou dat eigenlijk structureel gewoon voor elk onderwerp zou je dat gewoon moeten hanteren.
Ja. En meer journalisten in Brussel neerzetten? Want de verhouding Haagse parlementaire journalistiek en Europese journalistiek, die loopt ook nogal scheef.
1 op 10, denk ik.
Jullie gaan uitbreiden bij Follow the Money in Brussel.
Ja, klopt. Wij gaan met, ik zat al in Brussel, Jesse Pinster, voormalig BNR en buitenhofjournalist, die komt ook naar Brussel. En we hadden ook al Peter Teffer. En die heeft heel lang in Brussel als onderzoeksjournalist gezeten. Die woont nu in Nederland, maar doet nog steeds Europese onderwerpen. En wat wij willen doen is eigenlijk een soort impuls geven. Uiteraard gaan wij geen enkel probleem met z'n drietjes oplossen. Maar het is wel een goed begin. En ook om te laten zien, hey, het kan wel, er is hier van alles te vertellen. En wij gaan een poging doen om die informatie boven tafel te halen. En wat we vooral willen doen is ook met veel andere Europese journalisten samenwerken. Want je bent niet elkaars concurrent. Weet je, ik ben niet de concurrent van een journalist van Le Monde of van IRPI uit Italië. Weet je, dat zijn allemaal eigen media. En maar heel veel onderwerpen zijn wel hetzelfde. Bijvoorbeeld het hele waterstofbeleid dat nu wordt uitgerold heeft impact op heel Europa. En alle landen gaan daar gevolgen van merken. Dus je moet gewoon je kennis en kunde verzamelen zodat je een goede kern hebt van informatie. En ook dat je uit al die lidstaten, want weet je, ik weet bij God niet hoe ik overheidsdocumenten uit Italië moet trekken. Maar als je daar inderdaad andere mensen hebt die dat voor je doen en die met je samenwerken, dan kan je er alleen maar van profiteren. En dan uiteindelijk rapporteren we allemaal weer zelf aan onze eigen media. En ik denk dat 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 gebeurt wel sporadisch, dit soort onderzoeken. Maar wij willen het in feite een impuls geven, wat meer institutionaliseren, in plaats van dat het soms toevallige coöperaties zijn. En ja, ik heb goede hoop dat het in ieder geval steeds meer het bewustzijn gaat bevorderen dat er van alles gebeurt in Brussel dat enorme invloed heeft op onze eigen levens en misschien wel meer van belang is dan wat er in Den Haag gebeurt.
Ik ben heel erg benieuwd wat jullie uit Brussel allemaal naar boven gaan halen met die vergrote redactie. Tot slot, door het hele boek heen speelt de VVD een cruciale rol. De partij van Mark Rutte, die zoals vaak wordt gezegd weinig met Europa op heeft. Maar de conclusie die we moeten of kunnen trekken is dus dat hij eigenlijk een hele duidelijke Europa-koers vaart.
Ja, toen ik aan het boek begon dacht ik, oh dat is leuk, want dan kan ik beginnen met, dan kan ik een mooi als rode draad hanteren. De koers die Rutte heeft gevaren, nou, dat is overzichtelijk. Hij begon met de PVV, dus dat is eurosceptisch. En hij eindigde met al die toespraken in 2018 en 2019 als een soort van eurofiel. Dus nou, dat wordt dan een leuke rode draad in het boek. En toen ging ik dieper duiken in wat dan werkelijk in het verkiezingsprogramma heeft gestaan. Begon ik die toespraken echt te spellen en dat te koppelen aan het beleid wat hij heeft gevoerd. En dus te zien wat er achter die woorden lagen. En toen dacht ik, ja, maar eigenlijk is het een hele consequente koers die hij al die kabinetten lang met hele wisselende constellaties heeft kunnen doortrekken. En dat is heel pragmatisch. Interne markt, economie, belangen van bedrijfsleven, dat moet de hele tijd behartigd worden. Handelsverdragen, maakt niet uit, met iedereen allemaal goed. Wat niet moet gebeuren is dat op Europees niveau werknemers rechten krijgen, zekerheid of wat dan ook. Dus de rest moet allemaal buiten beschouwing worden gelaten. En die koers heeft hij ook heel pragmatisch van, nou, Europa dient ons. Wij moeten optimaal daarop invloed uitoefenen als lidstaat. En dat is hoe ik dat ga hanteren. En uiteindelijk heeft hij zelfs op een VVD-congres in 2018 de woorden uitgesproken dat hij, min of meer, hij zei iets van, ja, we zijn geen eurosceptici, we zijn niet voor een Verenigde Staten van Europa, we zijn ook niet voor een exit. Maar wij zijn van een Europese Unie waar, en dit is een letterlijke quote, de VVD maximale invloed op uit kan oefenen. En dat is werkelijk de koers die je ook wel terugziet in al die hoofdstukken. En die hij vrij steeds beter in zijn vingers heeft gekregen. En mijn theorie is dat hij echt Europa uiteindelijk chefszag heeft gemaakt. Hè? Want er is ook vaak van, we hebben geen staatssecretaris van Europa of geen minister van Europa of wat dan ook. Ik denk dat Mark Rutte was de afgelopen jaren onze minister van Europa. Hij heeft het chefzagger gemaakt.
Lize, jouw boek Sluiproute Brussel ligt op 8 september in de winkel. Is nu al online te bestellen en het is een aanrader. We verplaatsen ons van de bar naar de leestafel voor nog meer leestips. Want het is alweer tijd voor de laatste ronde in Café Europa. Ik begin bij jou, Han-Dirk. Wat raad jij onze luisteraars dit keer aan?
Ja, ik heb tijdens de vakantie met veel plezier Onder een Witte Hemel gelezen van Elizabeth Colbert. Dat is een journalist van de New Yorker. En die schetst eigenlijk in dit boek wat voor gevolgen beleid met goede intenties, bijvoorbeeld op klimaatgebied, waterbeheergebied, wat dat voor gevolgen kan hebben. En ik heb dit gelezen ten tijde van dat we de discussie nog volop hadden over de overstroming in Duitsland, België en Nederland. Als je dit boek leest, zeg maar, en dan krijg je dus een heel verhaal over bijvoorbeeld hoe de waterhuishouding in New Orleans ten tijde van Katrina, onder andere, hoe die waterhuishouding daar bijna funest is voor die stad. Want alle maatregelen die ze nemen, gaat gewoon leiden tot die stad, dat die stad nog sneller eigenlijk in feite kan onderlopen. Super integrerend boek. En zeker als je, zeg maar, zoals ik in het Maastricht van het noorden, -6 NAP, dan is het een super integrerend boek.
Heel actueel. Onder een witte hemel. Lize, wat ben jij aan het lezen?
Ja, as we speak zit ik in Kroatië. Ik ben hier voor een soort conferentie van jonge Balkanjournalisten. En ik geef uiteraard trainingen hoe zij de EU paper trails kunnen volgen. En ik ben 's avonds een boek aan het lezen. En dat heet Bloed en Honing, ontmoetingen op de grenzen van de Balkan. Van Irene van der Linde. Die heeft het geschreven. En Nicole Segers, die heeft de fotografie gedaan. Het is super mooi uitgegeven. Het is dus deels een fotoboek. En het is een beetje op een soort Geert Mak-achtige wijze geschreven. Het gaat over zo'n interessant deel natuurlijk van Europa, de Balkan. Hoe die mensen daar nu leven. De verhalen die zij vertellen. De links met het verleden. Hoe zij nu tegen de Europese Unie aankijken. En ja, dat is gewoon een reis letterlijk door, via, dankzij hen, door de Balkanlanden. En ja, met veel plezier, ik ben nu op de helft.
Ik heb ook een tip. Ik ben bezig met The Refugees van Viet Thanh Nguyen, een Vietnamees-Amerikaanse schrijver. Het zijn korte verhalen waarbij hij in de huid kruipt van vluchtelingen. Hun dromen, ambities, verlangens, maar ook hun demonen. Heel interessant. Hij kwam zelf als kind met zijn ouders van Vietnam naar Amerika. En het is een prachtige verhalenbundel. En door wat er nu in Afghanistan zich afspeelt, ook heel actueel. Dus dat is mijn tip. Chefredactie Freek heeft in zijn vakantie Terug naar Rijms gelezen. Wil ik ook even noemen. Dat is een hele mooie roman waarin de opkomst van het Front National in Frankrijk wordt beschreven. En Han Dirk, laatste tip nog. Jij bent te horen in een nieuwe podcast.
Ja, ik ben samen met FD-verslaggever Daan Ballegeer begonnen met de podcast Buurland, wat doet u nu? Dat gaat eigenlijk over de verschillen en de gelijkenissen tussen België en Nederland. En we vonden dat gewoon aardig om dat eens een keer in een podcastserie te verkennen.
Sinds deze zomer te horen en al flinke productie gedraaid. Dus je kan bingen als je wil. Buurman, wat doet u nu? Nou, alle tips uit deze aflevering zetten we in de show notes.
Het is Buurland, wat doet u nu?
Oh ja, sorry, zie je? Dat...
Ja, je Tatjana Siemens heb je in je hoofd.
Ja, maar dat wilden jullie toch ook? Dat ik dan Tatjana
ja, dat
wilden
we ook, maar we wilden niet zomaar haar broodeloos maken door haar teksten plagiëren. Dus we hebben een kleine bewerking toegepast.
Buurland, wat doet u nu?
Ja.
Alle tips staan dus in de show notes. Linkjes vind je ook via Twitter @CaféEuropaEU. Volg ons daar dus. Als we in de tussentijd een goed artikel zien, delen we het daar ook. En stel, je luistert deze podcast met plezier. Geef ons dan gerust een paar sterren in je podcast-app, zodat andere mensen hem ook makkelijker kunnen vinden. Dankjewel, Lize Witteman, journalist bij Follow the Money en De Groene. En Han Dirk Hekking, algemeen verslaggever van het FD. Dit was hem voor nu, Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewas. Tot de volgende.